Goedenavond, luisteraars. We gaan verder met de geschiedenissen van David. De geschiedenis dan nog voordat hij tot koning werd gezalfd. Een moeilijk leven heeft David gehad. Eigenlijk heel zijn leven door. Maar zeker ook toen Saul hem te vuur en te zwaard vervolgde. We willen nu een gedeelte lezen uit 1 Samuel 30... Versen 1 tot en met 6. Het geschiedde nu als David en zijn mannen de derde dag in Siklag kwamen, dat de Amalekieten in het midden, in het zuiden en te Siklag ingevallen waren en Siklag geslagen en dezelfde met vuur verbrand hadden. En dat zij de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden, doch ze hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste, maar hadden ze weggevoerd en waren hun weegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad, en ziet, zij was met vuur verbrand, en hun vrouwen en hun zonen en hun dochteren waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd, Ahinoam, de Jezreelitische, en Abigaël, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, liegelijk over zijn zonen en over zijn dochteren. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Ja, inderdaad heeft David een heel moeilijk leven gehad. En de schuld lag bij zijn vervolgers, koning Saul, die zijn troon niet op wilde geven en die David haatte. Maar er zijn ook moeilijkheden geweest doordat David eigen wegen ging. Hebben al gehoord hoe hij naar de Filistijnen ging, daar de toevlucht zocht. Heel dwaas natuurlijk, het liep ook helemaal niet goed af. Maar dat was toch eigenlijk ook een gevolg van vermoeidheid, moedeloosheid, maar ook van ongeloof, om een eigen weg te gaan. David heeft dat ook wel gezien en hij heeft ook dikwijls gevraagd om de weg van de Heere te mogen gaan. Om hem te mogen volgen en bewaard te mogen worden voor eigen wegen. Maar ja, het kan toch wel eens heel moeilijk en zwaar worden. En zo heeft David op een gegeven moment gedacht en ook gezegd, nu zal ik toch één deze dagen door de hand van Saul omkomen. Ondanks de belofte van de Heere en ondanks de bevestigingen die de Heere hem gaf, en we weten daarvan, als Jonathan tot hem kwam en hem voorhield dat hij toch koning zou zijn. En de vorige keer hoorden we van Abigaël, die het ook zei tegen hem, dat de Heere zeker zijn werk voor hem zal volbrengen. Maar ondanks dat, het ongeloof is sterk, maar het is toch zo menselijk ook om te zien op de uitwendigheden, op de uiterlijke omstandigheden. Het was ook wel heel moeilijk voor David. Hij moest vluchten als een veld toen op de bergen, zo staat er. En ja, dan vind ik het toch ook ergens weer heel veel troost in liggen. Vindt u ook niet? Als we deze dingen ook in de Bijbel lezen. De Bijbel is zo eerlijk. En vertelt ons dan ook van de gedachten die erop kunnen komen in het hart. Van de verkeerde wegen die je dan in gaat slaan. Ja, hij meende toch echt dat hij zou omkomen. Ja, dan kan er altijd een soort zelfbeklag bij komen, dat weet ik ook wel. Maar toch, dit was toch wel een heel diepe weg voor David ook. Wat had hij moeten doen, wat hij altijd al deed, de toevlucht nemen tot de Heere. Zoals we in de psalmen ook lezen. En dan van de Heere weer een weg en uitkomst verwachten. Maar nee, nu gaat hij toch een eigen weg. psalmen getuigen ervan hoe het geloof bij hem mocht doorbreken en hij de toevlucht tot de Heere nam, maar het ongeloof, dat was er ook nog. We hoorden de vader van de maanzieke knaap later ook klagen: ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En toen is David met zijn mannen toch weer naar de Filistijnen gegaan, naar de vijand notabene. En heeft hij het slim aangelegd met de koning van de Filistijnen en zich bij hem aangemeld als een van zijn medestanders. En dat hij de Filistijnen zou helpen in de strijd tegen Israël. Dat heeft hij niet gedaan, maar hij heeft gedaan alsof, als hij dan met zijn mannen op rooftocht uitging, dan vielen ze niet dorpen en steden in Israël aan, maar van andere volken, van vijandige volken, maar hij deed het voorkomen alsof hij met een buit terugkwam uit Israël. Dus de koning van de Filistijnen die dacht werkelijk dat David aan zijn kant stond. Maar het is wel gepaard gegaan met heel veel bloedvergieten. Want heeft niemand in het leven gelaten om te getuigen later tegen de koning dat het David was die de Filistijnen of andere volken had verslagen en niet Israël. Ja, dat kan natuurlijk niet goed aflopen. Een eigen weg is altijd een doodlopende weg. Maar er is ook nog wat anders. De Heere doet het bij zijn kinderen toch weer anders. Hij laat ze vastlopen. Dat is wat anders. Om dan een uitweg te geven. En zo is David ook in die omstandigheden finaal vastgelopen. Hij woonde met zijn mannen in een stadje, Ziklag, samen met de vrouwen en de kinderen. En daar keerde hij toch steeds terug. En toen hij weer een keer na een rooftocht terugkeerde naar Ziklag, bleek Ziklag ingenomen en verwoest, verbrand te zijn. En alle inwoners waren weggevoerd, ontvoerd. Dat was eigenlijk al een gunstig teken. Ze waren niet gedood, er lagen geen lijken, maar ze hadden alles meegenomen, ze waren blijkbaar alle nog in leven. Maar toch een vreselijke consternatie. En een grote schrik. De stad verwoest, waar zijn de vrouwen en waar zijn de kinderen? En niet alleen dat, maar ook de mannen van David, zijn eigen mannen zelf. En of ze dat allemaal gedaan hebben, weet het niet, maar men sprak ervan, zo hoorde David, onder elkaar, dat ze van David af moesten en hem moesten stenigen. Niet door de hand van Saul dus, zou hij de dood vinden, maar door de hand van zijn eigen volk. Dat was tenminste het plan. Dat werd rondverteld, dat moeten wij doen. En David kwam het ter oren. Grotere nood is niet in te denken, niet waar. Als je dat dan hoort, als je als toekomstige koning deze diepe weg moet gaan, en dan ook nog eens hoort dat men van plan is om je van het leven te beroven. Een stuk, een vastgelopen weg. Maar een vastgelopen weg, dat staat God niet in de weg om nochtans uitkomst te bieden. Dat heeft David toch al meerdere malen ook ondervonden. En daarom lezen we in die vreselijke en moeilijke omstandigheden dat David gaat vluchten. Vluchten naar het enige adres waar nog uitkomst te vinden is. Maar hij heeft dat moeten doen als een schuldig en een verloren mensenkind die eigen wegen had gegaan. En dan zien we dat een mensenkind altijd weer terug kan keren naar de Heere. Wat is dat toch groot, als we weer afgedwaald zijn, en als we eigen wegen gegaan zijn, dat er nog altijd weer een terugkeren mogelijk is bij God. Dat is zo wonderlijk in de Heere, dat maakt hem zo groot. En David heeft er ook gebruik van gemaakt. Hij is wedergekeerd tot de Heere. Want dan lezen we die grote nood: doch David sterkte zich in de Heere, zijn God. Dat betekent dit dat hij kracht zocht, hij had het niet van zichzelf. Hij, de dappere man, de held, hij wist niet meer hoe het verder moest. Hij had geen kracht meer, geen moed meer en daarom staat er, hij sterkte zich in de Heere. Hij vluchtte naar God toe in deze grote nood. En we weten hoe hij dat gedaan heeft als we de psalmen kennen, dan horen we zo vaak vluchten tot de Heere. En het wonderlijke is dat het nooit een te vergeefse weg is. Dat het vluchten tot de Heere nooit vastloopt. Dat dat geen doodlopende weg is, maar een gezegende weg. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. David sterkte zich in de Heere, zijn God. En dat betekent dat hij in het gebed zijn kracht zocht bij de Heere, maar ook vroeg om genade. Heere met allemaal hoofdletters, de trouwe verbondsgod tegen wie hij gezondigd had. Hij was ontrouw geweest. Maar hij kon nu toch een beroep doen op de altoos durende trouw van God zelf. Daar spreekt zijn heerlijke naam van. Hij mocht zelfs ondervinden dat de Heere zijn God was. Nu moeten we deze tekst niet zo uitleggen alsof David nu een goede beslissing neemt en zegt, nou, dan ga ik het toch weer anders doen, ik heb het verkeerd gedaan, dat zit er allemaal wel een beetje in. Maar we moeten deze tekst zo lezen dat de Heere weer terugkwam naar David als de getrouwe. Daar wijst die naam Heere op. De Heere was toch zijn God, niet de God van Saul en ook niet de God van de Filistijnen, maar Davids God. God had zich verbonden aan David. Het was een man naar zijn hart. De Heere had zijn liefde aan hem bewezen. En hij had David lief met een eeuwige liefde. En dat heeft David er altijd weer doorheen geholpen en staande gehouden, uitgered, tot het einde aan toe. Daarom is David ook zalig geworden, vanwege het eenzijdige van Gods goedheid, trouw en barmhartigheid. En dan kun je sterken. Daar wist David zich door gesterkt. Hij vond nieuwe krachten, nieuwe moed, zodat hij straks ook zijn mannen weer kan oproepen om te gaan achtervolgen, de vijand achtervolgen, en het is gelukkig allemaal goed afgelopen. Want wie dan zijn kracht en sterkte bij de Heere zoekt, die zal dat nooit te vergeefs doen. En ze vonden dan op de weg achter de vijand aan een knecht die daar achtergelaten was door een onbarmhartige meester. En dat was ook weer Gods voorzienigheid. Die heeft hen de weg gewezen. Die man. Zo zorgde de Heere weer voor David. In de kleine dingen, wat het eigenlijk niet zo klein was, niet zo gering, was toch al heel belangrijk dat ze zo'n man vonden onderweg. Het was geen toeval, het was echt de weg van de Heere. Daarin kun je zien dat de Heere toch echt van David nog afwist. Doch David sterkte zich in de Heere, zijn God. Hij riep zijn God aan. Een vluchtweg naar boven en die is altijd open. In zijn angst en in zijn nood, hij is niet omgekomen. Hoewel het nu ook toch, hoewel hij toch ook moest zeggen nu, het is mijn eigen schuld. Ik heb tegen de Heere overtreden. Wat is het groot dat we ook deze dingen in ons eigen leven mogen kennen. En dat we dan leren dat we niet verhoord worden omdat we in David zijn. Dat Israël niet verhoord is omdat het Israël is, maar dat de Heere alles doet om zijn grote naam. David had het immers ook verzondigd. En van Israël lezen we het ook, had het verzondigd. En wij moeten het allemaal persoonlijk leren, dat we het verzondigen, dat we het verbeuren en dat we geen rechten hebben en dat we onwaardig zijn. Dat is een doorgaande les hoor. En dat is altijd weer nodig om groot van de Heer en zijn genade te denken. Om toch altijd weer terecht te komen daar waar Gods genade triomfeert. David sterkte zich in de Heere, zijn God. In die angst en in die nood is er een uitweg geweest. Hij vreesde zeer, lezen wij, maar er was uitkomst. En dat alles om die grote Davidszoon, nietwaar? Nee, David is hier geen type van de Heere Jezus, maar van een arm zondaar die in zijn schuld de toevlucht neemt tot de Heere en zijn gerechtigheid en hulp. De Heere Jezus heeft ondervonden dat de zijnen tegen hem opstonden. Dat heeft hij echt ondervonden. Dat zijn eigen volk hem verworpen heeft, gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat terwijl hij goed en goeddoende was, daar stak ook het heilig recht van God achter, die de zonde ook van David en van al de zijnen af wilde rekenen op Golgotha en dat gedaan heeft. En dat is gebeurd in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, als het enige echte offerlam waardoor God aan zijn eer is gekomen en de zondaren aan hun zaligheid. Zo handelt God altijd in een rechte weg. Wat kromme wegen wij gaan ook, en dit was ook een kromme weg die David gegaan is. Toch maakt de Heer het dan uiteindelijk weer goed, en dat is het geheim van zalig worden. Wat al kromme wegen zijn er. Als wij de Heere vrezen, dan komen we er wel achter. Wie en wat we blijven in onszelf. En dat we het altijd weer bezondigen, maar dat het de trouw van de Heere is, die altijd weer ons houvast moet zijn. En die trouw van de Heere, daarop te hopen, dan kunnen we leven en kunnen we sterven. David sterkte zich in de Heere, zijn God. En er is uitgekomen naar buiten toe, want hij heeft zijn mannen overtuigd dat ze verder moesten, ze weg moesten trekken daar en de vijand achtervolgen. En toen hebben ze hem toch weer erkend als hun leider, toen hebben ze hem dus niet gestenigd, maar hem erkend als hun leider. Kijk, dan maakt de Heer alle dingen weer goed. Dan zien ze in hem ook weer de toekomstige koning en dan geven ze hun bezwaren en vijandschap op. Daar zorgt de Heer dan voor, dan maakt hij ook alles wel. En dat bleek dus ook uit die vondst van die knecht die achtergelaten was in het veld door een brede meester, die hen toch de weg kon wijzen nu, maar het bleek ook daaruit dat ze een glansrijke overwinning hebben behaald op degenen die Siklag hadden veroverd. En dan zie je toch dat de Heere alles wel maakte. Er was geen vrouw, geen kind van hen gedood. En ze zijn allemaal weer behouden teruggekeerd. Een geschiedenis die ons altijd weer laat zien dat de vijand het nooit zal winnen. Want de vijanden die de stad Siklag innamen en verbranden, dat waren de Amalekieten. Dat waren de aartsvijanden van Israël. Dat waren de mensen die Israël in de staart aanvielen toen ze op weg waren door de woestijn naar het beloofde land. En hier ook weer een onverhoedse en onverwachte aanval. En daar zat de duivel ook weer achter. Amalek is echt een dienaar van de duivel. En daarom heeft God hem ook de oorlog verklaard van geslacht tot geslacht. Wat is het dan rijk als je ziet dat ook in het leven van Gods kinderen er aanvallen zijn zo ongedacht en onverwacht van de grote vijand die altijd weer onze zwakke plekken kent, op het onverhoeds kan aanvallen, die het ook vandaag nog doet zoals hij het toen gedaan heeft, maar dat de Heere toch regeert en dat David toch koning mocht worden bij de gratie van God. En dat de strijd die er gaande is tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad bij voorbaat al gewonnen is door het vrouwenzaad, door de Heere Jezus Christus, die niet alleen de straf op de zonde heeft gedragen maar en gestorven is en begraven, maar ook weer opgestaan uit de doden. En als de koning heerst tot in alle eeuwigheid. En bij wie we terecht kunnen met onze zonde en schuld, maar ook in onze noden en omstandigheden. Het kan inderdaad, en ik kom weer even terug bij het begin, kan inderdaad echt moeilijk zijn in het leven. Dat we de moed verliezen. En hoe vaak komen we dat ook in de Bijbel niet tegen. Als we denken aan Mozes, dat hij naar Farao ging. En daarna, door de reactie van Farao, helemaal ontdaan was. En zei, waarom hebt u mij nu toch gezonden? En zo moedeloos was, dat de Heere hem er alleen maar uit kon halen. En heeft het nog gedaan ook. We zien het dat dat echt in het leven van Gods kinderen voorkomt. Dan komen ze erachter dat ze zichzelf zwak zijn en nietig. En dat ze een sterk en machtig God nodig hebben. Ook in de gewone dagelijkse dingen van het leven. En dan kunnen we in moeilijkheden terechtkomen op ons werk. En in de familieverbanden. Of wat onze gezondheid betreft. Er zijn zoveel van die dingen die kunnen gebeuren in het leven. Maar zalig is dan toch hij die Jacobs God ter hulp heeft. En die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En komen tegen de achtergrond van deze prachtige, van deze geschiedenissen. Komt er niet zo heel mooi uit wat de psalmen bezingen. De psalmen die ons willen laten zien. God die helpt in nood is in Sion groot. Aller volken mag niets bij hem geacht. Amalekieten kunnen doen wat ze willen, maar de Heere is de machtige. Gelukkig is het dan, als we onze zonde en ellende tot hem ons ter genezing wenden, dat we ons sterken in de kracht en de mogendheden des Heeren, dat we weer moedig mogen zijn en opstaan te midden van alle omstandigheden, ziende op de Heere en zijn genade. En wat onze schuld en zonde betreft en onze onwaardigheid, altijd weer mogen zien op de kracht van het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Dat offer dat een eeuwige geldingskracht heeft. En een beroep mogen doen op de Heilige Geest, die de moeden kracht geeft en de sterkte vermenigvuldigt aan hen die geen krachten hebben. En zo zien we David dichtbij komen, ook in ons eigen leven. Hij sterkte zich in de Heere, zijn God. Wat is het erg als we dit geheim, dit heilgeheim niet kennen. Als er geen toevlucht nemen is naar de Heere toe. Als we denken dat we het zelf allemaal wel kunnen. Probeer het ook allemaal zelf te regelen. Ja dan, wat is het dan ook arm als we op onszelf zijn aangewezen. En de Heere en zijn kracht, zijn goedertierenheid en genade niet nodig hebben. Laten we toch vooral ook in deze omstandigheden leren uit de geschiedenissen, ook de foute beslissingen van David, maar toch ook leren wat de weg is om eruit te komen. De Heere zal uitkomst geven. Ook leren wat we hebben aan de God van David, die getrouw is en niet zal laten varen de werken van zijn handen. En voor vanavond wilde ik het dan hierbij maar laten. Ik wil samen met u nog een gebed doen. En laten deze geschiedenissen toch tot moed zijn voor uw kinderen door de eeuwen heen, o Heere. Omdat ze kracht en sterkte en moed en troost altijd bij u zouden mogen vinden. En wat is het dan een voorrecht dat dit er ook is? Een reiziger in de woestijn die zal echt verblijd zijn als hij een bron ziet. Dan kan hij zich sterken, en als er geen bron is, dan kan hij zich ook niet laven en sterken aan dat water. En zo is het toch ook bij u, David, die had een bron. U kwam naar hem toe als zijn kracht en zijn sterkte. En daar heeft hij ook toch prachtige psalmen van gemaakt, en daar heeft hij van gezongen. En zo mogen wij die psalmen ook nog hebben, en ook nog zingen, en laat het ook de beleving van ons hart mogen zijn. Als wij David zien in zijn moeite en verdriet, en in zijn nood en ook in zijn schuld, dat hij toch mag zingen, God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Psalmen gaan zo spreken, Heere, en daarop danken we u zo hartelijk voor de psalmen dat we die mogen hebben. En dat er zoveel lessen uit te trekken zijn. Zoveel mooie dingen, ook in de praktijk van het christelijke en het dagelijkse leven. En dat we altijd maar weer die toevlucht mogen nemen in voor- en tegenspoed. En mogen ervaren wat David in een andere psalm zegt: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Om dan van u te mogen belijden, Heere. Want u bent het zo waardig dat we dat belijden. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. En dan altijd ook weer dat gebed: verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Zo dragen we onszelf op aan de troon uw genade met heel onze gemeente. Gedenk ons ook in deze tijd waarin we leven, met alles wat op ons afkomt, dat we het mogen ervaren dat u een toevlucht bent en dat we alle dingen met u, de Heere, mogen bespreken en daar rust in mogen vinden. In de wetenschap en de geloofswetenschap, de Heere, weet van mij af, wat is dat toch groot. Maak ons tot uw kinderen, Heere, en erfgenamen. Leid ons door uw woord en geest. Wil het kwaad en de zonde dat ons aankleeft genadig vergeven en ons aanzien in de Zoon van uw welbehagen. We danken u voor deze gelegenheid. Zegen het aan onze harten. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Wel, bedankt weer voor het luisteren. We hopen weer tot een volgende keer en alle van harte Gods zegen toegewenst.